van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Geliefde, laten we zingen uit Psalm 27, het eerste en het laatste vers. 27 vers 1 en 7. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is die mij beveiligt voor de dood. Wanneer de macht der boze sloeg aan het woen en aandrukt om zich met mijn vlees te voen, stiet zelfs dit rot op mij benauwd en hadevoet en viel, omdat het God verlaat. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vruchten schaar houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Het eerste en het zevende vers van Psalm 27. daarna lezen wij uit het Nieuwe Testament de tweede brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Korinthe, het eerste hoofdstuk, 2 Korinthe 1.
Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods, en Timotheus de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelven van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid deszelfde lijdens, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden al zelven in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwden zouden, maar op God, die de doden verwekt, die ons uit zo groot een dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Alzo gij lieden ook medearbeid voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teweeg gebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis onze conscientie, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij u lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook herkent, en ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heer Jezus. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben. En door uw stad naar Macedonië gaan, en wederom van Macedonië tot u komen, en van uw lieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt, of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat mij bij zou wezen ja, ja en nee, nee. Doch God is getrouw, dat ons woord het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Want de Zoon Gods, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als het zijn, die zijn in hem ja, en zijn in hem amen, gode tot heerlijkheid door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus, en die ons gezalfd heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Doch ik roep God aan tot een getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap, want gij staat door het geloof. Tot zover.
Voordat wij nu samen het aangezicht des Heren zoeken, zingen wij Psalm 31, het eerste vers. Wij bidden u.
Heere, wat een heerlijk voorrecht dat u ons uitgeroepen hebt uit deze wereld. En dat wij samen met uw volk, uw gunstvolk, voor uw aangezicht mogen komen aan de plaats des gebeds. Om bij de aanvang van deze nieuwe week ons voor u te stellen. Onze afhankelijkheid voor u te beleiden. Vergeving van zonde van u te smeken. En te bidden of u met ons wil zijn ook in deze week. Deze eerste dag hebben we ons gegeven opdat we ons mogen aangorden tot de arbeid dat wij als christenen te doen hebben, een wereld verloren in zonde en schuld. Heren, wij hebben geen tegenweer in deze strijd. We zijn net zo hulpeloos als elke zondaar hulpeloos is zonder u. Maar in uw kracht zullen we kloeke daden doen. Dan zullen we staande blijven door het geloof, waardoor de liefde in onze harten werkende is, om achter u te komen, om dagelijks uw hulp en uw bijstand te erlangen, om de strijd vromelijk te strijden tegen zonde, wereld en duivel, met het oog gericht op de overste leidsman en de volleinder van ons geloof, onze Heere Jezus Christus. Die het beloofd heeft en ziet, ik ben met uw lieden al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Heren, daar moeten we het van hebben. In ons is geen kracht, we kunnen onszelf niet eens te baas. Als gij met uw Heilige Geest ons leven niet richt, dan doen we net als alle mensen verdwaasd van het verstand, verblind om de goede weg te kiezen. Maar als u ons leidt, dan zijn we veilig. Als u onze rechterhand wil vatten, dan komen we achter u. Dan zult u ons voor struikelen bewaren. En dan gaat u ons met uw heiligheid voor. Heer, als we vanmorgen weer opnieuw willen beginnen met dat heerlijke troostboek. Dat u uw kerk in het midden van veel verdrukking en ellende gaf. Opdat ze in alles een vertrouwen op u stellen. Mogen wij dan ook als hun nazaten in het verre nageslacht de troost daarvan in ons leven nodig hebben. Dat we niet alleen door het leven zo gaan, want dan blijkt het altijd dat die last voor ons te zwaar is. Dat we vroeg of laat omkomen, en het is maar zo kort hier. En we weten het einde van ons leven niet. Geroept het ons elke dag toe, haast u om uw levenswil, laat het indruk maken in onze ziel. En laat uw genade door ons erkend worden. Waarom mogen wij het weten en anderen niet? Waarom gaan er miljoenen naar het graf zoals ze geboren zijn? Dood in zonde en misdaden. En hebben we ons uit die menigte uitgelezen om hier vanmorgen te mogen samenkomen? Laat ons dat tot nadenken stemmen. Laat het diep in het hart van onze jongens en meisjes indringen. Dan zullen ze luisteren wat tot hun vrede dient. Dan zal het geen vermoeidheid zijn om een uur te luisteren naar het woord van God. Tot onze zaligheid gesproken. Dan zullen we het uitroepen met de jonge Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En dan zult u tot uw volk en tot uw gunstgenoten van vrede spreken. Dan heb u ook een woord voor onze kinderen. Voor onze jongens en meisjes die aan het begin van het leven staan. Heere, leer ze, o God, hun pad richten naar uw woord. Waarmee zal een jongeling zijn weg zuiver houden als hij dit houdt naar uw woord? En dan is er op de smalle weg meer te beleven dan op de brede weg. Dan is er op de smalle weg een blijdschap die nooit vergaat. Een vrede die de wereld niet kent. Een blijdschap die dag en nacht bijblijft als we bij u schuilen. En de goddeloze zegt, mijn God, die hebben geen vrede. O Heere, laat ons rekenschap geven waar we staan.
En als we nog op die verkeerde weg zijn, die brede weg, die weg die vast en zeker uitloopt op het eeuwige verderf, houdt u ons dan vast. Houd ons staande, keer ons om. Zet ons op die andere weg. Ge zijt er de machtige toe. Laat het ook tot troost zijn, heren. Voor alle die hun aangezicht hebben als reizende naar Jeruzalem. Die door uw hand geleid worden. Soms moeilijke weg. Soms een weg die voor onze ogen niet recht schijnt. Kromme weg. Maar Heer, leer ons dan met al onze zorgen en noden. Ons aan u toe te vertrouwen. Dan komt het altijd recht. Dan komt het altijd goed. Want die op de Heer vertrouwen hebben geen gebrek. O mogen we in dat geloof worden opgevoed, opwassen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Dan wordt u ons steeds dierbaarder, steeds liefelijker. Dan wordt u ons steeds groter, steeds zaliger. Dan mogen we ons in u, door God onze levens, verblijden. Zoals met Paulus. Zelfs als het hem tegenliep. Dat hij verblijd was. Waardig geacht te worden om Christus wil smaadheid te mogen leiden. Heere, geef ons iets van dat heerlijke geloof, dat echte geloof, waardoor we ons op u verlaten. Zegen uw kerk overal waar die samenkomt. Bind uw gemeente bijeen in deze dagen van verval en afval. Ach, Heere, ge hebt het beloofd, ik ben met uw lieden tot aan de volleinding van de wereld. Ik wil ook uw dienaar vanmorgen met uw geest nabij zijn. Voed hem ook met uw genade. Opdat hij spreken naar de mening van uw geest. Dan zal het ook zijn. Tot opbouw van Jeruzalem. Naar het hart van uw kinderen. Die verlangen om u te kennen en vervolgen te kennen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit Psalm 32, het vierde en het vijfde vers. Geliefde, we hebben weer opnieuw ons troostboek, ook het leerboek, opengeslagen, onze Heidelberger Catechismus. En voor ons hebben we zondag 1. De vragen 1 en 2 met het antwoord. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Dan zegt het antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaald. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard. Dat zonder de wil mijns hemelse vaders. Geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook. Dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat ge in deze troost zaliglijk leven en sterven mocht? Dan zegt het antwoord 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Dat is dus het begin van de enige troost, beide in leven en sterven. Deze eerste zondag spreekt ons van de inhoud van deze troost en van het leven uit deze troost. Dus de enige troost in het leven en in sterven. De inhoud van de troost. En het leven uit deze troost, dat zijn onze twee gedachten die we nader willen ontvouwen. Het was in het jaar 1563 een uitermate donkere tijd in het leven van ook ons volk, het volk in de lage landen. De brandstapels rookten, de schavotten dropen van bloed. Beuls handen brachten er dagelijks om het leven. En het enige misdrijf dat deze mensen begingen, dat was dat ze de Bijbel geloofden. Zelfs het in bezit hebben van het woord van God kon al met de dood gestraft worden wanneer men volhardde in hetgeen daarin geschreven stond. We kunnen het ons moeilijk meer indenken. In onze huizen zijn Bijbels, zoveel als we maar hebben willen. Voor een paar gulden te koop. In die dagen was ook, wat dat betreft, het woord van God schaars. Ik heb van Luther gelezen, dat in zijn dagen een Bijbel de prijs moest opbrengen van een vette koe. Nou ben ik geen boer en ik weet niet wat een vette koe kost, maar ik denk wel zo'n 2000, dat zeggen de boeren. 2000 gulden voor een Bijbel. Dus je begrijpt wel dat dat niet elk mens beschoren was om dat woord van God in huis te hebben. Dat was op zichzelf al een weelde wanneer je kennis kon nemen van het woord van God. En als dan dat woord van God voor je begon te leven, of als je zelf begon te leven door de kennis van het woord van God, dan kon je daar niet meer buiten. Dan was het je nodiger als eten en drinken. Maar als je het kocht, en als je erin ging lezen, en als je erin betrapt werd, dan was je alleen om dat feit al des doods schuldig. Waren dat geen donkere jaren? En in die jaren is de kerk gegroeid. Niet dat we verlangen naar verdrukking of die vreselijke tijden of moordschavotten en galgen, o verre vandaag. Maar we verlangen naar de begeerte die er toen was bij velen. Om het woord van God te mogen kennen. Om van de weg der zaligheid te mogen horen. Het was onmogelijk
om samen te komen zoals wij hier komen. Daar stond de doodstraf op in vele gevallen. Als je zoiets deed, dan kon je ter dood veroordeeld worden. Tellen we de voorrechten nog? Weegt het nog wel eens in ons hart als het zondagochtend is? Jongens, ik betrek jullie er ook bij, en meisjes. Want ik ben ook jong geweest. Weegt het je nog wel eens in je hart als het zondagochtend is? Vader en moeder zeggen, kom jong, of meisje. Het is tijd, we moeten naar de kerk. Hoe staat aan je gezicht? Glanst het dan van vreugde? Omdat je op mag gaan met het volk van God naar de plaats des gebeds. Daar woont God zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Of zeg ik, he, laat me nog een uurtje leggen. Alweer naar de kerk. Ik weet toch wel wat er gepreekt wordt. Zo was het toen niet. Toen waren er mensen die er hun leven voor over hadden. Want het was voedsel voor hun ziel geworden. Ze konden er niet meer buiten. Ze zouden liever hun leven wagen als zonder het woord van God blijven. Ik zeg nog eens, natuurlijk verlang ik niet naar verdrukking of vervolging. Maar zouden we niet bidden? Zouden we niet verlangen? Voor ons en voor onze kinderen. Dat ook in deze tijd zulk een honger en zulk een dorst was. Naar het woord. Naar de weg der zaligheid. Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat al de zorgen voor dit tijdelijk leven eens op de tweede plaats kwamen. En dat die eerste zorg, dat belangrijkste, dat allervoornaamste, op de eerste plaats kan. Als ik dan u heb, o Heer mij, zou er dan iets anders mijn God zijn? Zou ik ergens groot op de kleine God hebben? Dan u alleen. Het is de moeite waard, hoor. Het is de moeite waard. Want alles wat we vergaderen hier op de aarde, wat we kennen en bij elkaar halen, dat is ten hoogste 70 en 80 jaar van enige waarde. En dan moeten we het achterlaten. Dan moeten we het achterlaten. En hebben we dan de schat die blijft? Hebben we dan in onze gezonde dagen de Heere gezocht? Is Hij dan voor ons het voornaamste in ons leven geworden? Zoals de catechismus begint. Wat is uw enige troost? God heeft jonge mannen beschikt. Die dit troostboek hebben samengesteld. En niemand heeft het ze ooit nog kunnen verbeteren. U kent ze nog wel van de catechisatie. Zacharias Azinus en Caspar Olivianus. Jonge mannen van 26 respectievelijk 28 jaar oud. Aan de theologische faculteit. Van de school, de hogeschool. De universiteit van Heidelberg. Die werden uitgekozen door een docenten. Om dit leerboek samen te stellen. Een leerboek. Want het volk wilde leren. Er waren naar wiens ogen geopend werden. Ze hadden niks om te leren. Ze zeiden, geef ons een duidelijke verklaring. Wat moeten we doen om zalig te worden? Een troostboek. Ja, wel een troostboek. Ik zei het straks al. Je kon niet op een koopje christen zijn. Het kon je leven kosten. En wat heeft de mens in zulke situatie nodig dan? Troost. Troost die houdt. Zelfs op de brandstapel. Zelfs op het moordschafel. Zelfs wanneer je naar de galg gevoerd wordt om het getuigenis van Jezus Christus. Dan heb je troost nodig. En troost die houdt. En al zijn het niet zulke verschrikkelijke omstandigheden waarin wij vanmorgen samengekomen zijn. Maar we hebben evenals hij een troost nodig. Want ook ons leven hangt maar aan de draad. Als de God van ons leven zegt. Het uurwerk is afgelopen. Het uurwerk van jouw leven. De laatste seconde is voorbij. Dan wordt je levensdraad doorgesneden.
Dan komen we voor God te staan.
Dan worden we geoordeeld nadat we in het leven gedaan hebben. Het zij goed. Het zij kwaad. En als we dan ongetroost dit leven moeten verlaten. Dan zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. De tijd der genade voorbij. O, laat daarom dit troostboek de waarheid aan u vermeld. Vanmorgen voor ons dierbaar zijn of dierbaar worden. Dat we zeggen, ja, het is waar. Tot nu toe heb ik me niet veel mee bemoeid. Ik had andere dingen om te doen. Maar nou dat ik dit lees in dit troostboek overeenkomstig het woord van God, ja. Nou moet ik zeggen, ik ben een blinde dwaas. Heere, open mijn ogen dat ik zien mag. Dan zou ook, wanneer opnieuw de Heidelberger Catechismus ontvouwd wordt, het ons tot een zegen zijn. Een zegen die ons in het leven genoeg is. En wat nog meer zegt, die ons in het sterven niet ontvalt. Vandaar is dat troostboek geschreven. Dat was een honger, zeg ik, naar het woord van God. Dit troostboek is niet een brede, dogmatische omschrijving van de waarheden die in Gods woord verankerd zijn. Die boeken zijn er ook, die zijn later gekomen. Maar dit is als het ware een samenvatting van wat de man in de straat, de vrouw in het huisgezin, op de fabriek en waar dat we ook zijn, kunnen grijpen zonder professor te zijn in de heilige Godgeleerdheid. Zonder met vreemde talen op de hoogte te zijn. Dit, zodra we lezen kunnen, is dit troostboek overduidelijk voor degene die er belang in stelt. Zo moet u het ook lezen. Daarvoor is het ook geschreven. Maar voor mensen zoals u en ik. Heel gewone mensen. Is toch de troost voor hun ziel. In de dingen die uit de Bijbel ons toekomen. Die ons aanspreken moeten. Dat woord van God ons wordt als brood voor onze ziel. Brood. Ja, dat was het. Ze zochten troost voor hun ziel. Ze zochten brood voor hun hart. En nu zijn de omstandigheden anders. Maar de behoefte blijft dezelfde. Want zonder die enige troost zijn we troostelozen, al zijn we miljonair. Al hebben we met de rijke man een leven van pracht en praal, al kunnen we genieten van hetgeen we in overvloed hebben. Dan zijn we toch een troostelozen. Want we hebben niets om op te bouwen voor de toekomst. We hebben niets waarom we ons vastklemmen als dit leven voorbij gaat. Dus die bron is dezelfde. Uw troost, staat er was, is uw enige troost. Het is dus maar niet een stuk theologie wat beschouwelijk wordt voorgedragen. Waar we buiten staan en waar we misschien graag wel enige kennis van willen nemen. Nee, hij gaat recht op ons hart af. En hij begint hier in de voorste bank. En hij eindigt daarachter op de gangerij. En hij spreekt iedereen persoonlijk aan. Iedereen valt onder uw troost. Jongens, meisjes, mannen, vrouwen. Hij doet huisbezoek bij ons vanmorgen in de kerk. En hij zegt, jij die daar zit. Op de zoveelste bank, op de zoveelste plaats. Wat is uw troost? Kom, geef antwoord. Beide in leven sterven. Ja, zegt de onderwijzer. Eigenlijk, wees eerlijk. Als de ouderlingen, de diakenen, op huisbezoek komen. En ach, we praten dan zo even over het weer en hoe gaat het met je zoon en met je dochter en over het werk misschien nog even. Meestal doen we dat te lang. Eerlijk, ik moet het tot schaamte zeggen, peilen we niet recht op het doel af, want daar is toch het huisbezoek voor, is niet waar? Maar we komen dan toch aan de vraag waar het om gaat. Wat is uw troost? Vader, moeder, en Jan en Margreet en Anna en hoe dat je ook heet. Wat is uw troost? Ja, nou ja, laat de ouderling maar spreken. Ja, ja, dominee, dat, of meneer of broeder. Ja, dan wordt er zo'n beetje, ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Ja, 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 nee, daar ben ik nou eigenlijk niet de man voor om daar een antwoord op te geven. Hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat het ineens doodstil wordt als er gevraagd wordt, wat is uw verwachting van God, nu, vandaag? Waar is uw hoop opgesteld? Waarom is dat nou een vraag waarop velen van u het hoofd naar beneden buigen of naar die ander kijken? Hij moet maar wat zeggen of daar durf ik niet over te praten of ja, dat zijn zulke intieme zaken. Ja, maar als het nog nooit in uw leven openbaar gekomen is, dan is het ook nog nooit waar geweest. Want het woord van God schijnt als een licht om donkerheid te openbaren, maar het geeft ook licht. En al is het dan maar schuchter, al is het maar misschien met weinige woorden, maar als u dan uw mond houdt en geen enkel antwoord daarop geven kan, dan is het heel erg, erg met u gesteld. Want dan betekent dat zwijgen. Daar weet ik eigenlijk niks van. Ja, ik weet wel wat nodig is, maar als je vraagt, wat is uw troost? Ik weet wel hoe God een mens bekeert, dat weten we gelukkig dan nog wel, ik hoop het althans. Maar als ik vraag, hoe staat het tussen u en God? Wat is uw troost? Wat is daarop dan uw antwoord? En vanmorgen moet u een antwoord geven. Want het is een vraag aan u allen gesteld. Geef dan dit antwoord. Zeg het dan tegen God, hoe ellendig het ook is. Al zeg u, ja, maar wat hier staat, dat kan ik niet zeggen. Maar weet u dan wel wat u dan wel zegt? Dan zegt u, ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Maar dan staat u alleen in het leven. En moet u dan ook alleen uit dit leven scheiden? Weet u dan niet wat uw lot is? En ons leven is toch maar een handbreed? Wat is dat erg? O, wat is het gelukkig als u dan met de onderwijzer mag zeggen, mijn enige troost, dat is dat ik niet meer van mezelf ben. Want dat is de inhoud van de hele zondag. Ik ben niet meer van mezelf. Want het ergste wat je in je leven overkomt, dat is dat je van jezelf bent. Dat je voor eigen rekening leeft, op je eigen gedachten, naar je eigen wil, naar de hartstochten die je leiden. Dat is het ergste wat er is. Een mens die op zijn eigen krachten drijft, is als een vliegtuig die geen landingsplaats vindt. En wat gebeurt daarmee? Hij stort vroeg of laat in puin. Zo is het met ons allerleven. Zo is het met ons allerleven. Een mens zonder die enige troost is als een vliegtuig dat geen landingsplaats vindt. Hij stort voorzeker in elkaar. En was het dan maar gedaan? Was het dan maar uit? Was het dan maar weg, eeuwig weg, zoals de Jehovah getuigen leren en andere seks. Ach, vooruit, dan zou je zeggen, nou ja, je hebt de boot gemist, maar je bent weg, voor eeuwig weg. Maar de Bijbel leert ons anders. De Bijbel zegt, dan daal je neer in de poel die brandt van vuur en zilver, waar de worm niet sterft. En waar het vuur niet wordt uitgeblust. Wat is het dan toch? Wat is het dan toch ontzaggelijk groot? Als je zeggen mag. En daarna staan mag. En daarna hongeren mag. Ik heb een troost. Een troost in leven. En in sterven. En het is ook mijn troost. Mijn troost.
beide in leven en in sterven. En nu de tweede vraag.
Is de kwaliteit van die troost betrouwbaar? Want de catechismus is geen examinator, maar is een herder die de kudde bezoekt. En die beide kudde neerknielt. Kind, jonge meisje, vader, moeder, grijzaard. Hij knielt bij u neer en hij zit naast u in de bank. En hij zegt, mijn vriend, mijn jonge vriend, mijn kind, heb u troost die houdbaar is. Troost die opweegt tegen moeite, verdriet, rouw, dood. Heb u die enige troost? Deze onderwijzer heeft gezegd, ja, dit is mijn enige troost. Ik ben niet meer van mezelf. Ik leef niet meer voor eigen rekening. God heeft me verlost. Verlost van mezelf. Van mijn eigen wil, mijn eigen zin. En daarmee ook van de duivel die me in zijn greep had. Die me aanzette tot alle kwaad. En me afhield van alles wat goed was. Ik ben verlost. Verlost. Ja, daar begint. Daar begint het nieuwe leven. Ik ben niet meer van mezelf. Ik ben gekocht. Met lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid. Beide staat er in leven en in sterven. Niet meer mezelf. Maar wat dan? Wel, ik ben het eigendom geworden van mijn, let op de woorden, woord voor woord, mijn getrouwe. Getrouwe zaligmaker. Trouw. We hebben een gezegde, trouw moet blijken. En dat is ook zo. Trouw moet openbaar komen. Trouw komt het meeste openbaar in grote nood. Als ons leven zo gladjes is en we hebben een vriend, dan is dat fijn. Maar als we in nood verkeren, waar we zelf niet meer uit kunnen komen, en we kunnen dan staat maken op een vriend van wie we weten, hij is mijn vriend, hij zal me helpen. Zoals in die gelijkenis van die brood. Vriend, leen me drie brood. Ja. De getrouwe. God is getrouw. God is getrouw. O, juist in het begin van ons geestelijk leven. Als de Heere onze ogen opent voor de trouw van God. Heer, ik leef nog. Je hebt me daar en daar en daar gespaard. Niet weggeraapt met de goddelozen. Me bewaard onder het licht van uw evangelie. Maar kan er die trouw van God ons hart aangereiken. En als we dan na alle goede voornemens toch weer struikelen, omdat we onze hoop meer bouwen op de verbetering van ons leven dan op de genade van God. En elke keer weer opnieuw in de put komen en voor God zeggen, oh God, nou kan het niet meer. Nou kan het niet meer, nou heb ik het weer verzondigd en weer verknoeid en weer de verkeerde weg opgegaan. Als dan de Heere ons weer terugneemt. En als die weer tot ons zegt, ik heb je nog lief. Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Ik wil je troosten. Met mijn evangelie. Wat wordt dan die troost? Een aanbiddelijke troost. En als we mogen gaan leren in de praktijk van ons leven. Hoe het kan. Dat er zo'n ruime, altijd durende troost is. Dat onze Vader nooit moe wordt om ons te troosten. Wanneer hij ons gaat leren hoe dat nu kan. En hij onze ogen opent voor de weg. Mijn getrouwe zaligmaker. Jezus Christus. Leidt mijn leven. Door hem ben ik uitgekocht. Uit deze wereld. En dan staat er weer zo'n prachtig woord in dit verband. Met zijn dierbaar bloed.
met zijn dierbaar bloed.
Als we een kind hebben wat erg lief voor ons is, dan zeggen het is toch zo'n dierbaar kind. Hier spreken van het dierbare bloed.
Ach, we hebben er geen woord voor.
Het dierbaar bloed. Dat is de liefde van Jezus Christus. Dat is de genade van God dat hij zijn enige geboren zoon gaf. In mijn plaats. Die voor mij in het gerichte God zou staan. Die gekomen is in Bethlehem stal. In een kribbe neergelegd is. Dat er voor hem geen plaats was op deze aarde. Voor mij, Heer. Arm geworden dat gereikt was. O, die ontdekking. Die openbaringen van hem. Die onze zaligmaker wil zijn. Gekocht met zijn dierbaar bloed. En het is nog erger geworden. De kribbe van Bethlehem had zijn vervolg. En is geëindigd in het kruis op Golgotha. Waar we nooit over uitgedacht en nooit over uitgesproken komen. En nooit over uitgeliefd komen. Jezus, mijn Jezus, dierbaar bloed. Voor al mijn zonden, volkomen betaald. Voor al mijn zonden. Daar heb je dat eigenend geloof, dat toe-eigenend geloof. Als we zo op hem mogen zien. Er zijn wel eens kinderen van God. Of ik denk dat we dat allemaal wel doormaken. Die zeggen, ja, ik weet van het bloed. Maar is het nou ook voor mij gestort? Hoe kan ik nou weten of het voor mij gestort is? Wel, dat kun je heel makkelijk weten. Als God dat geloof in je zielen geeft om naar hem te zien. Dan is dat geloof door de liefde werken. Dat is niet maar het kille, koude geloof. Wat alleen bestaat in het vaststellen van een. Door het zien of door het ruiken of door het horen. Maar dat is het geloof. De Heere zegt het. Dat door de liefde is werkende. Als je zo gelooft. Met je hart gelooft. Dan brengt dat iets teweeg. Dan verandert dat iets. Dat verandert je bestaan. Dat verandert je idealen. Dat verandert je zicht op het leven. Je zicht op God in de eerste plaats. Maar ook op het hele leven. Je hoeft echt niet met een misschientje door het leven te gaan. Ik heb er onlangs ook over gesproken. Liefde, dat is toch kenbaar door degene die lief heeft. Dat hoef ik toch niet van stuk tot stuk uit te gaan rafelen. Ik kan het ook niet. Maar als ik zeg, je weet toch wat liefde is in het natuurlijke. Dat weet je toch. Wel nu, in een steeds hogere trap. In een steeds diepere weg. In een heerlijker weg. Is de liefde tot God. Het is een alles overklimmende liefde. Het is een liefde die de liefde der vrouwen verre te boven gaat, zegt de schrift. Het is de liefde die de natuurlijke liefde ver overtreft. Die liefde is sterker dan de dood en die is harder dan het graf. Daar heb ik straks in het begin iets van gezegd. 40.000 mensen in Nederland of in de lage landen hebben hun leven gegeven omdat ze God lief gekregen hebben, omdat Jezus Christus hun dierbaarder was dan het leven. Dat is de dierbaarheid van het bloed, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Dat is ook waar, maar hier staat het nog mooi. Hier staat betaald. Ja, maar het offer is toch geëindigd. Christus is toch in de hemel, ja. Maar de vrucht van het offer deelt hij elke dag nog uit. Aan hongerigen en aan dorstigen. Elke keer wanneer een hongerige ziel om brood vraagt. Wanneer een dorstige naar de fontein komt. Moe, verslagen, teleurgesteld. Ondersteboven door al de moeite en de zorgen van het leven. Dan is hier de bron van het levende water. Dan is dat bloed het verse. Levende bloed. Niet van toen op Golgotha. Ja ook. Maar weer opnieuw. Steeds weer opnieuw. Gelukkig. Dat is het grote voorrecht van de genade des Heilige Geestes. In de toepassing van het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is maar niet een denken aan hetgeen zoveel eeuwig geleden gebeurd is. Maar dat is de dadelijke toepassing van dat bloed. Dat besprengen van het bloed. Aan onze ziel om ons hart te reinigen van alle boosheid.
en het richten op hem die ons heeft lief gehad. En zijn leven gegeven heeft voor onze zonde. Volkomen betaald, maar nog meer. Niet alleen de zonde weggedaan. Niet alleen rechtvaardig doordat hij onze rekening heeft vereffend. Maar ook de heiligmaking. Want u weet, ik heb het pas nog weer gezegd en ik zeg het weer opnieuw. De rechtvaardigmaking geschiet buiten ons. Maar de heiligmaking in ons. De rechtvaardigmaking heeft het bloed voor onze zonde betaald. Maar in de heiligmaking was dat bloed ons hart af. Was het schoon. Richt het ons hart steeds weer opnieuw op hem die van God gegeven is. Tot een zaligmaker van zondaren. U kunt het hier in de catechismus terugvinden. Met zijn dierbaar bloed. Betaald. En uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En alzo bewaard. Dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vangen kan. Nee, hier staat niet dat er geen haar van mijn hoofd vallen kan. Want dat heeft de inquisitie wel bewezen. Dat hebben de moordschavotten en de gevangenissen wel bewezen. Dat er heel wat haren van het hoofd gevallen zijn. Dat er hoofden van het lichaam gevallen zijn. Dat er duizenden gestorven zijn. Maar dat staat er ook niet. Er staat dat het niet geschieden zal zonder de wil van mijn hemelse vader. En als ik mijn hemelse vader ken, dan vertrouw ik hem. Zoals een kind zijn aardse vader veelloos vertrouwt. Zo vertrouw ik mijn hemelse vader veelloos. In de beroerdste omstandigheden van mijn leven. Dat u me niet zal verlaten. En dat u me niet zal begeven. Bezweek dan ooit in bittere smart. Op bange nood mijn vlees en hart. Als een gij zijn voor mijn gemoed. Maar rots, mijn deel en mijn eeuwig goed. Is dat niet zo? Een troost beide in leven en in sterven. O gelukkig de mens. Wiens deel de Heer is. Die hongert en dorst. Naar die gerechtigheid. Wiens hart geopend is. Om te kennen. In wie te kennen het eeuwige leven is. De Heere Jezus Christus mijn borg. En mijn zaligmaker. Zonder de wil van mijn vader. Geen haar van mijn hoofd. Ja ook. Dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Dus niet alleen geen ding dat me uit de hand van God losbreekt. Maar ook de tegenspoeden. Ook het kruis. Ook de moeite. Ook de ziekte. Die ik overkomt om 's vaders wil. Die moet tot mijn zaligheid dienen. O, zagen we toch zo Gods hand in ons leven. We zouden altijd stof hebben. Om te zingen van de heerlijkheid en van de eer van hem. Van wie we nu een versje willen zingen uit Psalm 33, het zesde vers.
Oh. eigendom van Jezus Christus geworden. Een slaaf, een doulos in het Grieks. Het eigendom. U weet wat vroeger een slaaf was. Hij was het eigendom van zijn meester. Wel nu, Paulus zegt ook in het Nieuwe Testament dat hij een slaaf was van Jezus Christus. Ja, zeg je, daar heb je toch. Je mag niet en je moet en dat mag je niet meer doen. En zo moet je leven en het bederft alles wat je graag wil doen. Dat komt omdat je een verdorven wil hebt. Maar als je door Gods genade nieuwe ogen, een nieuwe wil, een nieuw hart gekregen hebt. Dan is die drang die God op je uitoefent, de drang der liefde tot je eeuwig behoud, dan zie je het ook. O Heere, houd gij mijn handen beide. Wees gij mijn rots, mijn leidsman, mijn herder, verlaat niet. Dan is het ergste waar je over denken kan, dat God je loslaat. Dat God je aan jezelf overgeeft. Kent u daar iets van? Daar begint het nieuwe leven. Als je met God te doen krijgt. En als God met jou te doen wil hebben. Als je zijn hand gaat gevoelen in je leven. Die vaderhand. En in zijn ogen gaat lezen. Zo'n goddelijke liefde. Tegen wie je lang genoeg overtreden hebt. Hij zegt, het is me genoeg. Genoeg de voorgaande tijd van mijn leven. De wilderheid in een volbrachte. Dat de koorden der liefde om je hart geslagen worden. En hij je trekt naar hem toe. Louter goedheid, liefde, goed. Waarheid zijn des Heeren baan. Ja hoor, echt waar. Vraag het maar aan alle kinderen van God. En hoe dichter ze bij de Heeren leven. Hoe luider ze van getuigen zullen. Het is goed wat de Heeren doet. Zelfs als hij me tegenhoudt. Als hij me slaat. Als hij me niet geeft wat ik graag zou willen hebben. Dan schuilt daarachter s vaders liefde en s moeders trouw. Zo is onze God. Ja, dan kan een haar van mijn hoofd vallen. Mijn hoofd kan eraf vallen. Maar de liefde van Christus vergaat nimmer meer. En dan is het toch ook goed. Wat is het nou beter om altijd bij de Here te mogen zijn. Zo hebben ze het gezien. Zo hebben ze het geloofd. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn eerlijkheid. Dan is het toch niet erg als je tegenspoed hebt. Dan is het toch niet erg als de dood komt. De dood, die afschuwelijke dood. Die vreselijke dood. Die dood waar we alle bang voor zijn. Maar als dan die overste leidsman. En die volleinder van ons geloof er maar bij is. Als hij ons hoofd maar boven water houdt, zoals de hoop in Bunyan's Christenreis. Dan verdrinken we niet, dan gaan we door de doodsjordaan. Naar het land van Emmanuel, waar geen droefenis meer is, omdat er geen zonden meer zijn. Geen haar van mijn hoofd vallen zonder de wil van mijn hemelse vader. Alle dingen tot mijn zaligheid moeten dienen. Dan zijn onze waaroms voorbij. Dan zegt de Heer, daarom dat ik u lief gehad heb. En ik u getrokken heb met koorden van goede tieren. Daarom. Ja, dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen. Alle dingen. Ik weet wat. We kijken hier soms tegen de verkeerde kant van het borduurwerk. Ik heb dat voorbeeld wel meer aangehad. En dan zeg ik, het is maar een rommeltje. Ik weet er geen wijsheid. Moet dat nou zo? Zo denk ik ook wel eens. Ik zeg het zo wel eens ook. God vertraagt het in me. Dat ik ze wijs bestel niet kan doorgronden. Maar het is over. Laat ik het kort en goed zeggen. Het is over. Als ik hem in zijn doorboorde handen zie. Als ik zijn vaderhart bemerk. En als ik uit Jezus mond hoor, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moest sterven. Dan versta ik het, dat in de tijd van de reformatie, mensen hun leven niet lief gehad hebben tot de dood toe, maar hem gevolgd zijn door bezijde en door onbezijde wegen. Geleid door zijn vader aan alle dingen tot mijn zaligheid dienen. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Dat is de arbeid die de Heere aan ons ten koste legt. Door zijn heilige geest. En als die geest ons op hem wijst. Hem voorstelt zoals we hem getracht hebben u te laten zien. Die de oorzaak is van onze eeuwige, enige troost. Dan hebben we inderdaad troost die tegen de dood opweegt. Dan jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Die door het geloof op Jezus ziet. Die vreest voor dood en helle niet. Dan zie ik hem om mijnentwil. Om mijnentwil van God verlaten. Opdat ik nimmer meer van God zoude verlaten worden. Dan verzekert hij mij daarvan. Middelijk, wanneer hij me onder de preek doet horen zijn stem. En ik gelovig aansluiting heb aan het woord van God. Onmiddellijk soms, wanneer hij in de moeilijkste omstandigheden tot mijn ziel spreekt. Ook door het woord hoor. Door het woord hoor. Want spraak buiten het woord is niet van de Heer. Maar door het woord spreekt. In de moeilijkste omstandigheden houdt goede moed. Ik heb voor u overwonnen. Ik heb de strijd alleen gestreden. Kom achter mij. Neem je kruis op. Draag het me na. Ik ben met u lieden al de dagen. Tot aan de volleinding van de wereld. Ja, als hij het zegt. Als hij het zegt in mijn hart. En als ik het door het geloof geloof dat het zijn woord is. Dan kan ik hem met hem door sterke bende drie. Met mijn God zelfs over muren springen. Dat heeft de geschiedenis van de kerk bewezen. En daar is elk kind van God een toonbeeld van. Die kan er toch van vertellen. In minder of meerdere maanden. Ja, God is mijn sterkte geweest. En dagen mijn benauwdheid. Hij was mij een held der hulpen. Hij was aan mijn rechterhand. Ik hoefde niet alleen te gaan. En hij maakte mij door diezelfde geest. Van harte, willig en bereid. Ja, willig en bereid. Zonder het zien op Jezus. Zonder te gedenken aan zijn offerande. Ben ik het nooit eens met de weg die God met me gaat. Maar ziende op hem. Ziende door het geloof op hem die me al zo lief had. Dat hij zichzelf in het gericht door Gods opofferde. Om mij te bevrijden van de eeuwige dood. Ach, dan ben ik als leem in de hand van de pottenbakker. Dan kom ik als een lammeke achter de herder aan. Veilig in zijn armen. En veilig aan zijn hart. Willig en bereid. En dan tenslotte nog een paar woorden. Hoe gaat dat dan? Hoe geeft de Heere dan die troost? Wat moet ik er dan voor weten? Wel, zegt een onderwijzer. Dan moet u deze drie stukken weten. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik daarvan verlost worden. En ten derde, hoe ik God kan dankbaar wezen. De drie stukken. Dat is het geloofsalfabet. Het ABC van het geloof. En als God ons nou vanmorgen een nieuw hart geeft, dan beginnen we iets van dat ABC te verstaan. Misschien nog maar zwak, zoals een kind in de eerste klas. Maar we gaan er toch een beetje onderscheid in kennen. Tussen die A en die B en die C. En als je dan een jaartje op de weg mag zijn, dan wordt het je wat duidelijker. En naarmate dat de Heer je spaart en oefeningen geeft in het leven des geloofs. Dan komen die drie stukken steeds helderder en steeds duidelijker voor je te staan. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Het begint met de ellende, het begint met de verlossing en het begint met de dankbaarheid. En zo gaat het het hele leven doen. Vanaf het eerste ogenblik dat God zijn genade aan uw ziel verheerlijkt, stort hij zijn liefde in uw hart aan. Waardoor je gaat bekennen dat je tegen God gezondigd bent. Maar op hetzelfde ogenblik druipt uw oog tot God om vergeving van je zonde. En is er een hartelijke begeerte tot God om voortaan al de dagen van je leven nooit meer te zondigen. Dan neem je afscheid van de wereld. Hieraan kan je het weten, jongens en meisjes. Hieraan kan je het weten, vaders en moeders. Kindertjes, hieraan kan je het weten. Hoe denk je over God? Wat betekent God voor je? Is hij altijd een staanje? Is hij een boeman die het leven zo moeilijk maakt? Die je vrijheid berooft? Dan heb je hem nog nooit in de ogen geblikt. Dan heb je een wangedachte van God. Ach, leer toch wie God is. Dit ganse boek, dit ganse Bijbelboek en deze ganse catechismus laat je zien wie God is. Hij heeft het niet op je ondergang. Hij is niet de boeman die gereed staat om je naar de hel te torpederen. Hij is een vriendelijk vader. Hij roept het je toe. Begrimmigheid is bij me niet. Kom toch tot mij die vermoeid en die belast zijn. Dan zal ik je rust geven. Want je hebt geen rust en je hebt geen vrede. Want de goddeloze zegt, mijn God, die hebben geen vrede. En een goddeloze, dat is elk mens die onbekeerd over de wereld gaat. Die hebben geen vrede. Al had je alles wat je hart begeert, heb je er toch geen vrede in. Want de wereld en de zonde en alle dingen buiten Christus, buiten God, geven geen vrede. Brengen geen geluk. Ach, kom toch. Laat je zagen. Kniel toch voor deze zaligmaker. Leer toch van hem dat hij zachtmoedig is. En nederig van hart. En dan zult gerust vinden voor uw ziel. Het heeft hij zelf gezegd. Waarom gelooft ge nu niet? Waarom draait u om hem heen? Alsof ge in het vuur moest. Alsof ge allerlei smart en leed en diepe wegen moest doormaken. Om tot hem te komen. Milde handen. Vriendelijke ogen. Zijn bij hem. Van eeuwigheid. Ja, zegt hij. Maar we hebben toch ook wel eens iets anders gelezen. En we hebben toch wel eens gehoord. Dat hij een verterend vuur is. En een eeuwige gloed. Bij wie niemand kan worden. Dat is waarachtig. Maar dat is voor degene die buiten hem blijft. Dat is voor degene die hem niet accepteren. Als een borg en zalig maakt. Dat is voor degene die zeggen, wijk van mij. Want aan de kennis van uw weg. Ja, dan zal die eenmaal brullen als een beer die van jongen beroofd is. En dat is niet uit te spreken wat dat zal zijn. In het gerechte gods te moeten staan zonder borg. En zonder zaligmaking. Oh, dan kunt u alles wat in de Bijbel staat over de grimmigheid van God. Over de vreselijkheid van de straf bij elkaar tellen. En diep doordenken. En dan hebben we duizendste deel nog niet van dat treurtoneel. Wat zal aanvangen wanneer u onbekeerd uit dit leven scheiden moet. Maar als u nu tot hem vlucht, dan zult u bij hem vinden. Ik zeg het weer, milde handen en vriendelijke ogen. Wijd uitgestrekte armen om verlorenen te redden. Zo is God, zo is hij nog. Heden dan, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet. Dan zal je deze drie dingen leren kennen. Alle drie tegelijk. En alle drie elke keer weer opnieuw. Totdat we straks van de zonde verlost zijn. Voor eeuwig verlost. En de zaligheid mogen erven die hij ons bereid heeft. Als je alleen maar preekt of hoort preken. Of leest over het eerste deel. Het stuk der ellende. Dan word je wanhopig. Als je alleen maar hoort. Horen wil. Van het tweede deel, de verlossing die door Jezus Christus is. Dan word je zorgeloos. En als je alleen maar wil horen over het derde deel. We moeten dankbaar zijn voor de Heer. Dan word je hoogmoedig. Maar als deze drie stukken tegelijk in je leven zichtbaar worden. Mijn hulpeloosheid buiten hem. Maar ook de toegang door hem. Tot hem. Waardoor ik hem eeuwig wil erkennen. Omdat hij het gedaan heeft. Dan word je christen. Een echte christen. Die geoefend zal worden van jou op het uur der wedergeboorte. Tot aan de laatste snik in deze drie stukken. Om dan straks te mogen ingaan in het huis des vaders. Waar geen kennis der ellende meer nodig is. Waar geen verlossing meer nodig is. Maar waar wij eeuwig mogen zeggen het lam. Dat op een troon zit is waardig te ontvangen.
ook mijn lof, eer, aanbidding en dankzegging tot in alle eeuwigheid. Amen.
Lieve heren, ge hebt ons het woord der genade laten horen. Ge hebt ons iets van uw hart laten zien. Ach, dat we niet aan voorbij zouden gaan. Alsof het ons niet aangaat. Zet ons toch stil. Op de weg waarop we van nature gaan. Laat het toch eens tot een stilstand, tot een staan komen. Tot een overdenking komen. Dat we zouden zeggen, ik zal opstaan. En ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal het beleiden, vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u ben ik meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Maak mij een van uw huurlingen. Dan zou er ook vanmorgen nog plaats zijn bij u. De deur der genade is nog geopend, heren. We danken u voor het heerlijke evangelie. Dat u ook in deze eerste zondagsafdeling voor ons en onze kinderen wilt brengen. Opdat we het geloven zouden. Laat het ook zijn een spoorslag tot uw menigmaal troosteloze volk. Om te zien dat u trouw blijft, al zijn wij ontrouw. Ge kunt uzelf niet verloochenen, ge hebt uw bloed niet te vergeefs gestort. Ge zijt de eerste en de laatste. Bouw nog op in dat dierbaar, allerheiligst geloof. Op dat vaste en enige fundament. Jezus Christus en die gekruist. Dat er geur en heerlijkheid van Sion mocht uitgaan. Opdat ze komen mogen van oost en west, door de liefde van Christus gedrongen, om aan te zitten, hier op aarde reeds, met uw gemeente, rondom het woord van God. En straks eeuwig, wanneer de eerste dingen zullen zijn, voorbij gegaan. Zegen zo uw woord uit genade. Amen.
Psalm 16, vers 3 is onze slotzang. Aan u heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.